Dank u, Vader. Dank u, Vader. Dank u, Heer, dat u ons door uw geest van openbaring helpt om te zien dat Jezus op de troon zit. En ik bid dat u ons inderdaad als het ware onze ogen vastbindt aan hem. Zodat we niet angstig om ons heen gaan kijken naar alles wat om ons heen gebeurt, maar dat onze ogen vast verankerd zijn op Jezus. Dat inderdaad, wat Oscar zei, dat we voortdurend u zien en van voortdurend die glorie van u voor ogen hebben. En voortdurend, als het ware, die opwelling van aanbidding in onze geest zal zijn. Omdat we u zien. En Heer, als we daar zijn, als we u zien en als we onze aandacht op u hebben, dan spreekt u inderdaad ook. En ik dank u, Heer, voor zo net dat u gesproken hebt, Heer. En ik bid dat u dat eigenlijk gaat voortzetten vanmorgen. Dat u dat gaat voortzetten, Heer, dat het even niet om mij gaat, dat het niet gaat om, maar dat we u zien en u horen spreken in ons hart. En Heilige Geest, dat u daar binnen in ons, als het ware die knop omzet. Die knop omzet in ons binnenste. Zodat we voortdurend mensen van geloof zullen zijn. Omdat onze blik gericht is op u. En ik nodig u uit, Geest van Jezus, om dat over te nemen vanmorgen en dat gewoon te gaan doen in Jezus' naam. Amen. Amen. Hey, dank jullie wel. Ik was even benieuwd. Ik vond het mooi, Mark, wat je zei. Neem even tijd om naar de Heer te luisteren. Wat zei de Heer? Wie heeft iets dat hij zegt, dat wil ik even delen met de gemeente? Mark, heb je die microfoon? Ja.
Ik werd enorm bemoedigd. Ik zag Jezus en hij deelde zijn zegen aan ons. Hij legde op een ieder van onze hand. Amen. En ja, dat vond ik echt heel bijzonder. Ik dacht, ja.
Ja, nee, prachtig. Kijk, ja. Dat... Er zijn nog meer mensen die zeggen, ik heb iets wat ik even met de gemeente... Ja.
ik zat een beeld. Koos, ik had een beeld. Heb ik niet zo heel veel, moet ik ook zeer eerlijk zeggen. Maar die imposante rotsen die wij ook echt ervaren hebben in Zwitserland, dat zag ik dus voor me. En ik zag ook die spleten. En de Heer zei tegen ons als gemeente, maar ook tegen mij, kom uit die rotspleet, kom tevoorschijn, laat zien wie jullie zijn, wie jullie mogen zijn in mijn naam. En die liefde, dat ervaarde ik zo sterk, dat God onze liefde wil verdelen met anderen. Ja, dat beeld kreeg ik.
Prachtig, prachtig, ja.
Mij past dat ook, want ik kwam echt van, Jezus zegen ons, maar ze zei ook ga.
Ja, ja, nog meer. Nog meer die zeggen, ik heb iets van de Heer gehoord en dat wil ik even doorgeven. Of gezien, ervaren, opgemerkt.
Ik was aan het opzoeken in de openbaringen waar een stukje stond over dat de heilige knielde voor Jezus en alle lof en eer gaven. En ik had het gevonden en toen ging ik het lied zingen.
Ah, kijk, yes. Kijk, wat goed. Wat goed. Ik vind het zo leuk omdat... even kijken hoor, deze... Zo. Kijk, soms ga je naar de gemeente en dan denk je van nou, Jan spreekt, nou, Jan heeft dan een woord van de Heer voor ons. Maar stel dat Jan dat niet heeft. En wat ik bedoel is, als je bij elkaar komt als gemeente, je kunt altijd de Heer aanbidden, zelfs als Oscar niet zingt. Je kunt altijd horen naar zijn stem, je kunt elkaar altijd bemoedigen. Je kunt elkaar altijd aansporen en aanmoedigen. Want hij is er altijd. Hij is er altijd. En het, ik heb ook de indruk dat het ergens, toen ik net aan het bidden was, dat ergens een schakelaar omgezet moet worden ofzo. Ergens een switch gemaakt moet worden van hoe je altijd naar jezelf gekeken hebt, ook als gemeente. En ergens dat de Heer zegt, nou dat past bij dat beeld van, ja, kom uit die rotskloof. Ergens iets van, waar je misschien altijd gezeten hebt, waar je gewoon bent geworden. Waar je denkt van, nou daar, ja, daar voel ik me wel op mijn gemak. Dat is veilig, dat is bekend. Dat is zoals ik altijd geleefd heb. Dat is zoals het toch altijd gaat en gegaan is. En net of de Heer zegt, ja maar dat is, er gaat iets veranderen. Er gaat iets veranderen. En ik wil graag met jullie spreken daarover, over over dat als God iets zegt, en hoe wij erop reageren, en dat God het doet. En daarvoor wil ik met jullie naar 1 Koningen 18. Toen een geruime tijd verstreken was, kwam in het derde jaar het woord van de Heer tot Elia. Ga heen, vertoon u aan Achab, want ik wil regen op de aardbodem geven. En Elia ging heen om zich aan Achab te vertonen. En dan vers 45... Toen in een oogwenk werd de hemel zwart van wolken en wind en viel er een zware stortregen. Dat is hoofdstuk 18 in een notendop. Vers 1 en vers 45. Maar er zit een heel hoofdstuk tussen. En er gebeurt van alles. Er gebeurt van alles in dit hoofdstuk, maar het begint, even los van hoofdstuk 7, die waar natuurlijk dat Elia in eerste instantie optreedt en naar Achab toe gaat en zegt van er komt geen regen in dit land, tenzij dat ik het zeg. Maar ruim 3 jaar verder spreekt God tot Elia. Hij zegt, Elia, ga heen, laat je zien aan Achab, want ik wil regen geven op de aarde. Want de honger, staat er, was heel erg groot in Samaria. In het gedeelte in Israël. Er was een enorme hongersnood ontstaan. Er was geen water. Er was een droogte ja, die ze misschien niet eerder gehad hebben. En ze hadden van alles gedaan, van alles geprobeerd en het lukte niet. Het zal klimaatverandering geweest zijn, ja, dat wordt tegenwoordig gezegd. Maar er was iets anders aan de hand. Je hoort het vandaag weer, hè? Je hebt in Spanje enorme droogte. En in Italië enorme regenval. En je hoort overal klimaatverandering. En mensen worden de stuip op het lijf gejaagd. En het is maar, je moet maar proberen om steeds minder, steeds. Want die magische 1,5 graden grens, die mogen we toch niet. En je ziet mensen als een dolle heen en weer razen. En wij leven in deze wereld. En dat is waarom het zo belangrijk is dat wij niet om ons heen kijken. Dat we ons niet laten opjagen door de geest van deze wereld, door die geest van angst. Maar dat onze blik op Jezus is. Dat is een enorme belangrijke positie voor de gemeente in de laatste tijd. Ja, dat wij verankerd zijn in de hemel en dat we niet vastzitten aan de aarde. Omdat de aarde gaat met alles wat erop staat, gaat het schudden. Gaat het beven. Je ziet het in Italië, dat complete prachtige huizen glijden weg. Omdat de modder onder hun huis op de berghelling zo nat is dat het wegglijdt. En je zou kunnen zeggen, het huis was niet verankerd op de rots. En de regenstromen kwamen. En het huis stortte in en de val was groot. Kun je zeggen, ja, maar dat gebeurt hier niet, wij hebben geen rots, het kan hier niet vanaf glijden. Nee, hooguit kan het land hier beven, dat weten ze in Groningen, weten ze in Maastricht, in Limburg. Maar oké, wij zitten in het westen, wij hebben het hier redelijk veilig, zou je denken. We hebben vorig jaar iets geproefd van droogte in dit land. Maar opeens ook hier in het westen, toch hier en daar wat alarmbellen gingen rinkelen, omdat er te veel zout water het land in trok. En er te weinig zoet water aangeleverd werd met de rivieren. En dat in deze veengebieden de veendijken kunnen inklinken. En dat was geloof ik niet zo heel ver hier vandaan, een paar jaar geleden, dat een hele stuk van een dijk wegschoof. En opeens zijn al die dingen die wij zo zeker wisten en zo, waar we zo rustig in geleefd hebben. En waar we dachten, ach, ons zal niks gebeuren. Vrede, vrede, vrede. En iedereen spreekt, het gaat goed zo en we hebben het goed. En opeens beeft het en schudt het. En wij leven in deze wereld. Wij leven hier. Wij leven in een wereld en de mensen om ons heen weten niet, die Jezus niet kennen, die weten niet waar ze het moeten halen. Ik woon in Amsterdam. Ik zie daar verschillende, of heel veel mensen om me heen. En ik kan me voorstellen dat Jezus het ziet en die ziet schapen zonder herder. En wij waren allemaal, zegt de Bijbel, schapen. En we dwaalden op onze eigen weg. En je ziet dat hier in Kudelstaart waarschijnlijk ook. Of Alsmeer of Uithoorn waar je woont. Ik vergeet altijd waar je... Jan, ik vergeet altijd. Maar, nee, wat was het? Korte Hoef, ook in Korte Hoef. Sorry, elke keer weer. Korte Hoef. Maar waar je ook woont, je ziet ze als je kijkt. Je ziet de mensen verdwaasd heen en weer lopen. Je ziet ze jagen, je ziet ze bijna in paniek komen. En je ziet ze proberen hun zekerheden in te bouwen om nog beter salaris, om nog beter... Betere baan, nog mooier huis, nog, om maar in elk geval zeker te zijn voor je oude dag. En je ziet eigenlijk de druk op de overheid toenemen, die dat allemaal moet regelen. Als je toeslagenouder bent, of als je in Groningen woont en aardbevingsschade hebt, of als je je pensioenstelsel en dat soort dingen, en je ziet mensen als het ware bezig om maar in die paniek te kijken, waar kan ik houvast krijgen? Maar wij kennen Jezus. We zien hem op de troon. En als je hem ziet, en dat is gewoon, ik heb dat laatste keer gezegd, anders laten we gewoon eens een tijdje kijken naar Jezus. En wat zie je dan? Laten we gewoon eens kijken. Een tijdje, gewoon niet alleen maar gewoon kijken en kijken wat je ziet. En dan gingen we dat ook delen in die gemeente. Van wat zag je? En de ene zag een lam als geslacht en de ander zag de koning. En de andere zag de heerlijkheid van de Heer eromheen. En al die dingen zijn tegelijkertijd in Jezus waar. En hij heeft ons geroepen. Hij is het hoofd van het lichaam. Wij zijn van hem. Wij zijn niet meer als schapen zonder herde. Wij zijn niet meer verdwaasd aan het ronddolen in deze wereld zonder dat we weten waar we heen gaan. Wij hebben een Heer die ons leidt. Wij hebben een herde die ons leidt. En hij is onze koning. En hij heeft de wereld overwonnen. En dan zegt hij, dit is wat de wereld overwonnen heeft, ons geloof. En dan kom je terug bij Elia en het verhaal van Elia. Want tussen vers 1 en vers 45 zit eigenlijk een stuk waarvan je zou je kunnen zeggen van hoe breek je nou die barrières af? Hoe slecht je die barrières die de zegen van God tegenhouden. In Deuteronomium 11 spreekt God over het land Israël. Waar God zijn volk naartoe brengt. Het land Kanaan. En hij zegt dat land waar jullie naartoe gaan is een ander land dan wat je gekend hebt. Jullie komen uit Egypte en in Egypte, daar moest je met hard werken het water van de Nijl pompen over het land om het te bevloeien. Dat ging niet vanzelf, dat moest je doen. Je moest daar irrigatiekanalen graven, je moest water oppompen uit de Nijl, zodat het over die akkers vloeide. Hij zegt, het land waar je naartoe gaat is anders. Daar hoef je dat niet te doen. Want dat land wordt gedrenkt vanuit de hemel. Dat land, dat krijgt zijn regen vanuit de hemel. De vroege en de late regen. Daar hoef je niet heel hard voor te werken. Maar zegt de Heer, als je mij in de steek laat, als je je andere goden gaat dienen, dan ga ik mijn regen inhouden en dan moet je kijken of je het zelf weer kunt. Eigenlijk is dat ruwweg wat er staat. Laat dan die andere goden jullie maar regen geven. Laat hun het dan maar doen. En je ziet ook dat door de profeten heen, in Jeremia hoofdstuk 2 geloof ik, dat God ook zegt van, maar daarom heb ik nou die regenstromen ingehouden, omdat jullie bezig zijn met andere goden. Je bent bezig met hoererij. Je zegt in de naam dat je mijn volk bent, maar je hart gaat uit naar je afgoden. En dus ook hier in 1 Koningen is dat de situatie. Israël volgde God niet meer. En dus in hoofdstuk 17 gaat Elia als profeet naar koning Ahab en zegt er komt geen regen meer. Maar ja, ach, zo meer gekken die wat zeggen toch? Ja, dus Ahab maakt zich daar niet zo druk om. Het is nog nooit gehad. Hij was al een tijd koning. Dat hebben we een tijd lang. Ach. Wie was dat? Zeker Elia uit Tisbe. Oh. Nou. Zoek hem. En dood hem. Dat was ruwweg. Maar de Heer verbergt Elia een tijd. En in hoofdstuk 18 zegt God, Elia, ik wil regen geven. Ga. Kom uit je verbergplaats. Laat je zien aan Ahab. Nou, hij komt eerst Obadja tegen, een van de hofmeiers van de koning. Die is redelijk bang. Zo, ja, ho. Als ik ga en u bent plotseling weg, dan doodt hij mij. Want
Want Elia was wel een rare, die was er en dan was hij weer weg en dan kon je hem niet vinden. Dus Obadja, die had dat wel een beetje in zijn hoofd. Nee, zegt Elia, nee, rustig maar, ik ga mij laten zien aan de koning. En dat is de eerste confrontatie in hoofdstuk 18, dat hij Agab ontmoet. En Agab eigenlijk de schuld van de hongersnood en van de droogte aan Elia geeft. Oh, ben je daar? Jij die Israël in het verderf gestort hebt. En Elia zegt, nee, u bent dat. Door uw afgoderij. En uit deze ontmoeting, deze confrontatie met die koning, komt die uitdaging op de berg Karmel. Van laten we kijken welke God God is. Laten we kijken wie God is. Dat verhaal kent u. Elia op de berg. En die 400 priesters van Baal. Dus geen water. Zo alles is zo droog als wat. Er zijn nog wat stieren over, klaarblijkelijk. En Elia zegt, oké, laten we het kijken. Kijken wie God is. Laten we kijken wie God is. En dat is een van de dingen die geloof dat de uitdaging voor ons als gemeente in deze tijd is. Dat we uit onze schuilplaats komen, omdat wij de hemel zien en dat we in deze wereld stappen. En als het ware deze confrontatie aan kunnen gaan. Oké, laten we kijken wie God is. Kom je mensen tegen? En dat je als het ware niet langer bang bent om christen te zijn in deze wereld. Niet langer bang bent en verborgen bent als christen. Van oké, ik ben christen maar op een verjaardag en dan vertel ik er niet over en dan praat ik er niet over. Ik praat niet over Jezus die geneest. Ik praat niet over bevrijding, want dat snappen ze toch niet. Ik geloof de tijd komt dat we daarover moeten gaan praten. Omdat we het gewoon vanuit ons getuigenis, wat we meegemaakt hebben, dat Jezus ons verlost heeft, dat een begint weer uit onze mond te komen. En die confrontatie op die Karmel, ik vind het prachtig. Als je het leest, is een preek op zich. Maar uiteindelijk, Baal kan het niet. Lukt hem niet. Is ook logisch. Voor ons is dat logisch. Maar daar was dat echt wel een ding. Die priesters hebben zich afgepeigerd om Baal iets te laten doen. Dat was hun leven. Baal kon toch in elk geval wel iets doen. En zeker als je dan de juiste offers bracht. Ja? En ze peigerden zichzelf af, ze matten zichzelf af, ze pijnigden zichzelf. Ze probeerden hun bloed te laten vloeien om toch Baal maar te bewegen om iets te doen. Ze werkte zich een slag in de rond en Baal deed niks. Want God had de hemel op slot gezet. Er komt geen regen. Punt. En dan stapt Elia naar voren. En dat vind ik een mooie, want hij laat dat offer, wat natuurlijk kurkdroog is, want er is geen regen gevallen in 3,5 jaar. Hij laat water halen. Waar het is, weet ik niet. Klaarblijkelijk, misschien is er iemand op en neer de berg gelopen om water bij de zee te halen. Want de berg Karmel ligt aan de zee. Het kan zijn. Gewoon een kar naar beneden gegaan is om water bij de zee te halen. Niet naar de zee toe te dragen, maar uit de zee te halen. Maar in elk geval, er is water en hij gaat dat helemaal. Dat hele offer zet hij onder water, als het ware. Kletsnat. En dan stapt hij naar voren en zegt, Heer, dan moet u het doen. En je kunt je voorstellen, als de Heer het niet had gedaan, wat er gebeurd was. En er was niets wat Elia kon doen in deze situatie. Hij kon niet stiekem een handje helpen. En dat zie je ook, hij doet dat ook niet. Hij gaat niet stiekem een houtje wrijven om toch wat vuur te krijgen. Hij gaat niet stiekem, hij gaat zelfs niet. Hij is gewoon een heel simpel gebed. En alles voor hem staat op het spel. Maar de Heer antwoordt met vuur, want zo is God. En dat is een tweede ding, naast dat je je laat zien aan Ahab, is de tweede ding dat je als het ware op die plek komt, dat je in een onmogelijke situatie bent. En als God het niet doet, is het einde verhaal. Dat is een risico wat je gaat nemen, een geloofsrisico. Oké, dat is gezetteld in hoofdstuk 18. Duidelijk, de Heer is God. Israël is eruit van overtuigd, ze roepen het uit. De Heer, hij is God, de Heer, hij is God. Baal is voorbij en die priesters die worden dan ook daar ter plekke afgemaakt. Ze dealen met die afgoderij. Dat is voorbij. Ze zijn ervan overtuigd. De Heer, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Heer is God. Yahweh is God, dat staat er. Hij is het. Dus ergens is dat hart van Israël, wat al die tijd in afgoderij heeft geleefd, wat Yahweh wel een beetje aanbad, maar ach, we hadden onze eigen goden, die konden het beter. En zolang het goed ging, dachten we ook dat het zo was. Maar nu waren ze ervan overtuigd. Baal is namaak. Is een vervalsing. Is een valse godsdienst. De Heer, hij is God. Ja, en dit was nodig. Dit was nodig om als het ware in de hemel die switch open te zetten, dat die regen weer kon stromen. Het was nodig dat Israël terugkwam bij de Heer, zodat God dat water kon geven. Die regen en het land weer kon zegenen. En dat is dus wat, kijk, Elia hoort in vers 1. Dat is tussen hem en de vader, hè? Tussen hem en God. Elia, ga naar Ahab, laat je zien, want ik wil regen geven op de aarde. Profetisch woord. En hij had dat in zijn hart geborgen. En het profetische woord betekende voor hem dat hij in gehoorzaamheid zich ging laten zien en die Baal afgoderij ging adresseren. En aan het eind daarvan zegt hij tegen Ahab, Ahab, maak je gereed, want ik hoor de regen. Dus hij, naast dat hij eerst God had horen spreken, ik ga regen geven, hoorde hij nu in de geestelijke wereld regen vallen. Maar het is er nog niet. Maar het is er al wel. Maar het is er nog niet. En het is er al wel. Hij hoort de regen. Het is er in de geestelijke wereld. Maar het is nog niet zichtbaar op de aarde. En dan komt dat laatste stuk, gebedsstrijd. Dat hij de berg op gaat met zijn knecht. En hij gaat knielen. Hij buigt zich het hoofd tussen zijn knieën en hij bidt. En dat is eigenlijk een houding van gebed die we niet zo vaak kennen. Wie van ons bidt wel eens zo, met het hoofd tussen je knieën? En wat is dat? Je zou kunnen zeggen een uiterste verootmoediging? Is dat het? Misschien wel. Afgelopen week sprak ik een oudere vrouw, een profetes. Tenminste, ze profeteert veel, laat ik het zo zeggen. En ze had het hierover en ze zei, weet je welke houding dat is? Die een vrouw heeft als een kind baart. Dat ze de knieën vastpakt en het hoofd tussen de knieën komt. Moest ik even. Ik weet niet of Elia dat in gedachten had. Maar je zou kunnen zeggen, er zat iets in, er moest iets geboren worden op de aarde. Ik weet het niet. Maar in elk geval, dat laatste stuk van vers 41 tot 45, over die gebedskant van Elia. Dan gaat hij bidden en hij stuurt zijn knecht naar de top van de berg. Kijk, zie je al een wolk? Of zie je iets? Hij vraagt niet eens, zie je een wolk? Zie je iets? En die knecht komt terug, zie niks. Elia gaat bidden. Weer. Hij stuurt zijn knecht. Ga weer. Zie je iets? Zie niks. Elia gaat bidden. Stuurt zijn knecht. Ga weer. Je kunt die knecht een beetje voorstellen. Wij hebben hier tegenwoordig in de techniek hebben wij een soort zo van ja, als je telkens hetzelfde doet en een ander resultaat verwacht, ja, dan ben je niet slim bezig. In managementtechnieken en in. Als je het altijd op de oude manier doet en je verwacht opeens nieuwe resultaten, dan. Je moet nieuwe dingen proberen. Maar hier, Elia, die. Nee. Hij gaat weer bidden. Ga weer. Ik zie niks. Ga weer. Ik zie niks. Ga weer. En bij de zevende keer. Ja. Nou ja. Een heel klein wolkje. Zo groot als de hand van een man. Ga nu naar Agab. En dit is een beeld van gebedsstrijd. Jacobus spreekt hierover. Hij zegt, het gebed van de rechtvaardig vermag veel. Elia was slechts een mens. Zoals jij en ik. Ja, nee, hij was een grote profeet, hij was niet slechts. Ho, hij was een mens zoals u en ik. Maar het gebed van een rechtvaardig vermag veel. Waarom? Omdat er kracht aan verleend wordt. Jacobus 5, vers 17. En vlak daarvoor staat dat stuk. Als je ziek bent, dat je je oudste vraagt om te komen. Want die kunnen dat gebed van geloof bidden. Het gelovig gebed. Als je het zelf moeilijk vindt om gelovig gebed te hebben. In elk geval je oudsten kunnen dat. Want die kennen God. Ja, dat was de bedoeling. Dat waar jij zegt, ja maar mijn geloof is niet zo sterk. Dat een ander bij je komt en naast je staat. Zeg maar, ik heb geloof. Ik bid voor je. Het gelovig gebed zal de leider gezond maken. En dat is waar we het hier over hebben. Het gebed van de rechtvaardige die in geloof bidt. Niet in hoop, maar in geloof. En daar zit een verschil in. En dat wil ik eigenlijk nog even noemen. Want je kunt hopen op opwekking. Je kunt hopen dat je kinderen tot Jezus gaan komen. Je kunt gaan bidden. Zeg, Heer, ik wil zo graag dat ze u gaan leren kennen. En er is een hoop in je hart, maar het is nog niet geloof. Ik was een tijdje geleden in een bidstond en er was een vrouw in die gemeente, was terminaal ziek. En de hele gemeente bad voor haar en ik was daar en ik hoorde gebeden van hoop, maar er was niet één gebed van geloof. Niet één iemand die bad en wist, als ik nu bid, dan gaat God het doen. En gebeden van hoop zijn belangrijk, maar het is nog niet dat je het hebt. Hoop. Ik zeg wel eens. Hoop is de kracht die jouw hoofd optilt. Zodat je Jezus gaat zien. Kijk, als je in een moeilijke omstandigheden zit. En die omstandigheden dringen zich aan je op. dan is alles om je heen, je hele systeem, heeft de neiging om die omstandigheden te zien. En als je daarnaar kijkt, word je hopeloos, want het is sterker dan jij. Maar hoop, de hoop dat Jezus iets kan, doet jou je hoofd opheffen om hem te zien. En om hem te horen en naar hem te kijken. Maar het geloof komt omdat je hem ziet en hem hoort. Het geloof komt door het horen. Het horen van het woord van God. Dat je God hoort spreken over jouw situatie. Dus dat niet alleen maar dat je de Bijbel voorleest, maar op een gegeven moment zeg je, ja, maar dit zegt God tegen mij. Dit zegt God tegen mij. En dat doet geloof ontstaan in jouw geest. Dat doet geloof ontstaan in jouw binnenste. God heeft gezegd, ik ga regen geven op de aarde. Elia had dat woord van God gehoord. En hij wist, God heeft gezegd, ik ga regen geven. Ik wil regen geven op de aarde. Toen hij aan het bidden was, hoefde hij niet te bidden. Heer, wilt u alstublieft regen geven op de aarde? Want hij wist dat God het zou willen. Er was geen twijfel over de wil van God. Ik denk dat hij daar gelegen heeft en op zijn knieën gelegen heeft. Zijn hoofd tussen zijn gezegd heeft, Vader of God. Ik weet niet of hij vader toen zei. Ze hebben zich bekeerd, vader. Ze roepen nu tot u. Het is nu de tijd dat u de regen geeft. Heer, u hebt het gezegd in Deuteronomium 11. Heer, als wij ons bekeren, dan zou die zegen van u weer komen. Vader, het is nu de tijd. U hebt het gezegd. Ik geloof dat je... En ergens... moeten we weer leren bidden in geloof. Horen wat God zegt. En waar hoop je hoofd opheft om hem te zien, is geloof de arm die zich uitstrekt om het te pakken. En te ontvangen van de Vader. En als je hier zit... en je zit in een situatie waarin je dringend iets van de Vader nodig hebt. Je kinderen die de Heer niet volgen. Of een echtgenoot. Of een broer of zus. Of collega's. Of je hebt geen baan en je hebt dringend een baan nodig. Of wat dan ook, wat je ook van de Vader nodig hebt. Je zou kunnen zeggen, dit patroon van 1 Koningen 18 kan je naar jezelf toehalen. Want het begint, ga je de Heer horen. En dan begint het, dan komt die confrontatie met, ho, wacht even. Zijn er dingen in mijn leven die de zegen van de Heer tegenhouden? Moet ik afrekenen? Met mijn eigen mogelijkheden en de pogingen om het zelf te kunnen. Mijn eigen gesneden beelden, mijn eigen vaardigheden, dat ik daar het van verwacht. Mijn eigen slimmigheid op gebied van beleggen en van handig omgaan met geld, verwacht ik het daarvan. Zolang ik het daarmee bezig ben, is het afgoderij. Hij zegt de Heer, hey. Dan moet jij het doen. Er zijn terreinen waar je moet bekeren. Als je man of je vrouw de Heer niet kent. Laat je blik gericht zijn op de Heer. En wees, laat je zien als christen. Wat zegt Petrus daarover? Als een vrouw zich gedraagt als christen, dan zal haar man dat zien en daardoor een ongelovige man. En die zal daardoor gered worden. Niet omdat ze de hele dag tegen hem aanpreekt. Maar omdat hij ziet dat ze Jezus volgt. En ik denk dat sommige terreinen moeten we stoppen met wat wij allemaal kunnen. En komen op die plek als Elia. Heer, als u het niet doet, is het einde verhaal. Maar als u het doet, dan kan u het alleen. Omdat je het woord van de Heer gehoord hebt. Omdat je het woord van de Heer gehoord hebt. Ik geloof dat God regen wil geven op de aarde. En ik geloof dat wat we in Italië gezien hebben, dat dat een beeld is. Als God de sluizen van de hemel, als de echte geest uitgestort wordt, dan gaan allerlei dingen verschuiven in ons leven. En alle zelfgebouwde mooie huizen gaan onderuit. En al onze dure auto's drijven door de straten. En de Formule 1 races kunnen niet meer doorgaan. Want God is aan het werk. Hij haalt neer wat zichzelf verhoogd heeft. En hij vernedert. En hij verhoogt wat zichzelf vernederd heeft. Ik geloof dat God regen wil geven in dit land. We hebben dringend opwekking nodig. En daarin zou ik ook zeggen, ga bidden. Zorg dat je in je eigen leven de dingen uitgeroeid hebt die niet erbij passen. Zorg dat je als gemeente de dingen op orde hebt gebracht. En kom bij elkaar en ga bidden. En ga bidden. En ga bidden. Ja, maar er gebeurt niks. We zijn er zo lang aan het bidden. Ga weer! En dan stuur je iemand de straat op. Komt er al iemand tot bekering? Nee, niemand. Ga weer. Ga weer. En dan stuur je weer iemand naar de poort. Er wordt geklopt. Het is Petrus. Dat kan niet. Dat kan niet. We zijn aan het bidden dat hij vrijkomt. Maar het kan niet dat hij vrij is. Ho, wacht even. Dat is een andere preek. Maar in een oogwenk staat een wolkje als een manshand. En in een oogwenk, ik weet niet hoe het kan, in een oogwenk. De hemel zag zwart. Er was een wind en er was een stortregen. En het is geboren op de knieën. Het is geboren op de knieën. Wij zijn kinderen van God. Wij hebben toegang tot de Vader. Dit land is in grote nood. En ja, Elia had het natuurlijk redelijk goed bij die weduwe in Sarfat. Ha, olie en... Maar de Heer zegt, sta op. Ga die strijd in. Ga naar Agab, want ik wil iets doen. Voor sommigen van jullie betekent het dat de Heer zegt, stop met wat je nu doet. Ik heb iets voor je. Ja, maar Heer, ik ben al met pensioen. Ja, dat dacht Mozes ook. Ik heb wat voor je. Heer, ik kan niet praten. Ik ben oud, iemand anders kan niet anders. Jonge lui doen dat altijd. Ik werk bij jeugd met een opdracht. De Heer zegt, ja, ik stuur wel iemand die wel goed kan praten, maar ik wil dat je gaat. Ik wil dat je gaat. Mensen, als je op je knieën gaat en je bidt voor opwekking, wees dan bereid om te doen wat God tegen je zegt. Wees bereid om te doen wat God tegen je zegt. Geen gemaar. Oké? En als het lang duurt, als je het woord van God hebt, is dat onwankelbaar. Geloof kan niet wankelen. Toen onze zoon Hij was regelmatig met me mee, jullie kennen hem. Hij heeft een tijd. Ach, hij had zich laten dopen, maar hij volgde Jezus daarna niet meer. Het aantal teleurstellingen, hij zegt, ik kan het beter zelf. Het heeft 7 jaar geduurd. 7 jaar hebben mijn vrouw en ik gebeden. Samen met mijn dochter, samen met mijn schoonzoon, samen met een vriend van Ernst. 7 jaar gebeden. Maar het kwam. En nu gaat hij voluit voor Jezus. Als je begint te bidden en je hebt geloof, geef niet op voordat je het hebt. En ik kan nu heel lang doorpraten, doe ik niet meer. Dit is het. Dit is wat God tegen jullie wil zeggen vandaag. Zo, wees gezegend. Mark? Ja, even af. Even trouwens, tussendoor. We zijn als gemeente bij elkaar. Als je straks bent, ja, ik heb Jan, er zijn dingen waar ik heb gebed nodig. Er zijn hier mensen die voor je kunnen bidden. Ik kan voor je bidden, dat maakt niet uit. Dat blijft natuurlijk altijd. Ja, dat is sowieso een deel van gemeente zijn. Maar dit was wat ik geloof wat de Heer tegen jullie wil zeggen.